Goedemorgen, gemeente. We kijken vanochtend naar een gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Vanuit het boek 2 Samuel, hoofdstuk 6. 2 Samuel is in het Oude Testament, iets voor 1 en 2 koningen. En de tekst vandaag is, het is geen makkelijk tekst. Het is een moeilijk tekst. Een moeilijk tekst om te begrijpen, om te weten hoe kunnen wij dit benaderen, wat leren we hiervan. Het is een tekst die makkelijk is om gewoon over te slaan. En denk, ja, dit is in Gods wijsheid, ik weet niet wat het betekent. Maar we gaan hier een diep duiken vanochtend. Laat ons eerst bidden. Hemelse Vader, wij erkennen Heer dat de Bijbel, dit is uw woord, uw openbaring van uzelf aan ons. En Heer, wij bidden vandaag, geef ons wijsheid, geef ons inzicht om uw woord te begrijpen. Zodat wij kunnen in ons geloof in u groeien tot volwassenheid in het geloof. Dank u Heer voor uw woord. Uw woord is waarheid. En we geven u deze tijd in uw naam. Amen. Het is zo belangrijk als gemeente dat je gaat door het hele Bijbel leren en preken. Want het is makkelijk om die moeilijke teksten over te slaan. Ik denk, ja, ik weet niet wat het betekent. Maar als je door het hele Bijbel wil gaan, moet je ook worstelen met de moeilijke teksten. Want wij weten dat de hele schrift is door God ingegeven. En het is nuttig voor het onderwijzen en het groeien in het geloof. Zelfs de moeilijke teksten. Maar het eist iets meer gedachten van ons. Tijd om daarin te besteden. Dus we lezen vanaf 2 Samuel hoofdstuk 6. En geef een beetje context. Dit is in het begin van het koninkrijk van David. Koning David. In de hoofdstukken hiervoor, David wordt eerst gekroond als koning in Juda. En dan in hoofdstuk 5, hij wordt gekroond als koning van heel Israël. En in het begin, de eerste ding dat hij wil doen als koning van Israël, hij gaat eerst een aantal strijden vechten tegen een aantal vijanden om zijn koningschap te bevestigen. En hij wil ook, heeft ook als een van de grote overwinningen de stad Jeruzalem veroverd. Want voor die tijd, de stad van Jeruzalem was eigenlijk bewoond door de Jebusieten. Dus ze waren eigenlijk geen Israëlieten. En David, hij wilde Jeruzalem veroveren en maakt die stad tot zijn koninklijke stad. En hij wilde een paleis daar bouwen. En hij wilde ook dat die stad als koninklijke stad de centrale punt zijn van de aanbidding van de Heere God. En dus, hij dacht, de eerste ding dat we willen doen, in hoofdstuk 5 heeft het al gedaan. Jeruzalem is nu van David, het wordt de stad van David genoemd. En hij dacht, nu gaan wij de ark van de verbond van God naar de stad Jeruzalem brengen. En dat lezen wij in hoofdstuk 6, begin met de eerste 7 versen. En daarna verzamelde David opnieuw de beste van alle mannen in Israël, 30.000. David stond op en ging op weg met al het volk dat bij hem was, vanuit Baalim-Juda. En Baalim-Juda, een andere naam voor Baalim-Juda, was Kiriath-Jirim. Dat is belangrijk. Om vandaar de ark van God op te halen. De ark waarbij de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere van de legermachten, die daarop troont, tussen de cherubs. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, en Uza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Ze haalden de wagen uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, met de ark van God, en Ahio liep voor de ark uit. David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de Heere met allerlei muziekinstrumenten van Cyprusse houten. Met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met ringbellen en cymbalen. Maar toen ze bij de doorsvloer van Nagon kwamen, strekte Uza zijn hand uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Uza en God straafde hem daar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf daar, bij de ark van God. Want het is zeker een moeilijke tekst. Want als je dat leest, nou, David heeft verzameld 30.000 mannen van zijn leger. En je hebt ook de grote menige van de steden die daarbij waren. En het is een heel groot optocht. Want hij wil met muziek en zingen en dansen en alles de ark van Kiriat Jerim naar Jeruzalem brengen. En in het midden, de ark staat op een wagen en er wordt geleid door twee runderen. En op een bepaald moment, alles gaat een beetje scheef. En Uza, een van de levieten, hij zag dat misschien gaat de ark gaan vallen. En die wil niet dat de ark laat vallen op de grond. Dus hij gaat de ark even grepen om het vast te houden. En God heeft hem gestraft. En hij stierf. En als je dat leest, je denkt, ja, dat is moeilijk. Maar waarom? Waarom vinden wij dat zo moeilijk? Het lijkt eigenlijk een beetje onrecht, toch? Want hij wilde alleen helpen. Hij wilde alleen de ark stoppen vallen. Waarom heeft God hem gedood? En als je wordt een beetje boos daarvan, of je denkt, ja, hoe kan dit? Je bent eigenlijk niet alleen. Want kijk naar vers 8. David wordt ook boos hiervan. In vers 8 lezen wij, David ontstak in woede, omdat de Heere Uza een zware slag had toegebracht. En hij noemde die plaats Peres Uza tot op deze dag. David was in die dagen bevreesd voor de Heere en zei, hoe moet de ark van de Heere bij mij komen? David wilde de ark van de Heere niet bij zich laten komen in de stal van David. Maar David liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom de Gettiet. Zo bleef de ark van de Heere in het huis van Obed-Edom de Gettiet 3 maanden lang. En de Heere zegende Obed-Edom en heel zijn huis. David wordt boos. Maar hij wordt ook bevreesd. Wat is dit? Hoe kan dit? En hij wordt eigenlijk zo boos en zo bevreesd. David, hij was helemaal van plan om de ark van het verbond van God naar Jeruzalem te brengen, naar zijn stad. En nu zegt hij, niet meer. De ark kan niet in mijn stad komen. Dat wil ik niet. Hij wil eigenlijk dat de ark helemaal buiten zijn stad blijft. Met iemand anders. Dat boosheid en angst zijn eigenlijk de natuurlijke emoties. Wat we kunnen voelen als wij iets ervaren dat lijkt onrecht. Als je ziet die heel onrecht, word je meestal boos of misschien bang daarvan. En als je denkt, maar dit is God. En wij lezen in Gods woord dat God goed is. Dat hij altijd rechtvaardig is. Dus hoe kan dit gebeuren? Dezelfde vraag voor David is denken, ja, hoe kan dit? Is dit dezelfde God? Wat is hier aan de hand? Als wij een moeilijke tekst zoals dit lezen in de Bijbel, het is goed om eigenlijk 3 dingen te doen. Om de tekst goed te begrijpen. Om te denken, wat betekent dit? Want dit lijkt niet overeenkomstig met de God van de Schriften. Maar 3 dingen die we kunnen doen. De eerste is, stel jezelf de vraag, is het mogelijk dat deze tekst betekent niet wat ik denk dat het betekent? Is het mogelijk dat deze tekst betekent niet wat ik denk dat het betekent? Kijken wij soms naar een tekst uit de Bijbel door onze eigen culturele lenzen? Wij wonen in Nederland, wij wonen in een westerse land in de 21ste eeuw. Het is niet dezelfde tijd, niet dezelfde cultuur. Soms hebben wij onze eigen lenzen en wij lezen door de lenzen. Maar soms moeten wij dat erkennen. Denk, oké, misschien is het niet hetzelfde toen als nu. Moet eigenlijk de tweede ding. Eerst is, stel je jezelf de vraag, is het mogelijk dat het niet betekent wat ik denk dat het betekent? En de tweede is, zoek de historische, culturele of Bijbelse context op. Dat betekent dat we moeten eigenlijk even kijken wat gebeurt op dit moment in de wereld. Wat gebeurt op dit moment in de Bijbel? Wat in de cultuur van de tijd? Lees de hoofdstuk daarvoor, lees de hoofdstuk daarna. Of kijken, is dit een stuk geschiedenis in de Bijbel? Is het een stuk poëzie uit de Bijbel? Wat is dit eigenlijk? En dat helpt om het beter te kunnen begrijpen. En we hebben heel veel bronnen daarvan. Dat is een van de voordelen van de 21ste eeuw. is je hoeft de Hebreeuws of de Grieks te kunnen lezen. Je hebt heel veel websites daarvoor. Je kunt zoveel dingen opzoeken, commentaren vinden. Dus je kan heel veel dingen van de context even lezen. Maar het derde ding is, stel jezelf de vraag, hoe begrijp ik deze tekst in het licht van het evangelie van Jezus? Want dat is de kernboodschap van de hele Bijbel. Alles in de Bijbel gaat over dat kernboodschap. En wat leer ik over dat boodschap van deze tekst? En dat willen we vanochtend doen. Als je leest eerst Samuel hoofdstuk 6, de eerste vraag is, waarom was de ark in Kiriat Jearim? Nou, om dat te kunnen begrijpen, moeten we weten, ja, wat eigenlijk was de ark? Wat was de ark van het verbond? Wat was de tabernakel? Nou, normaal, de ark zat in de tabernakel. Nou, de tabernakel, nou, toen God heeft Israël uit Egypte geleid, al de slavernij van Egypte bevrijd, en heeft hem bevrijd niet alleen voor de vrijheid, want er staat in de Bijbel dat God heeft hem bevrijd, zodat ze kunnen hem aanbidden. En hij geeft hem wel instructies over hoe dat moet. Hoe ga je God aanbidden? En hij zei in het boek van Exodus, Mozes, je gaat een aantal dingen bouwen. Eerst, je gaat een tabernakel bouwen. En een tabernakel, het was eigenlijk de voorganger van de tempel. Het was een tent, die gaat met de mensen mee. En je had een groot tent met alle mooie stof en alles. En rond de tent had je een soort muur gemaakt. En daar bij de muur, of daar binnen, je had een ruimte. En daar brachten de mensen de offers aan God. En dan binnen de tent, je had een aantal dingen van de brood voor God en dingen over de verbond. En daarbinnen was een kleine ruimte binnen de tent. En dat heet de Heilige der Heiligen. En de enige ding die in dat ruimte zat, was de ark. De ark van het verbond van God. En wat was de ark? God zei, de ark, je moet eerst een ark bouwen. Nou, ark, dat woord betekent gewoon een doos of een kist. Je gaat een ark bouwen. En wat erin zit, zijn drie dingen, volgens de Bijbel. Er zat drie dingen in de ark. Eerst, je had de stenen tabletten van de wet. God heeft de wet aan Israël gegeven. Zo moet je leven om een relatie met mij te hebben. Dus de wet ging in de ark. Je had ook de manne, de brood van de hemel. En dat was een teken van de voorziening van God. Dat ging ook in de ark. En je had ook de staf van Aaron. En het is eigenlijk op een wonderbare manier tot bloei gekomen. Want dat was een teken dat God heeft Aaron en zijn familie gekozen als priesters in zijn aanbidding. En dus deze dingen waren drie tekenen van het verbond tussen God en zijn volk. Hij zei, doe deze drie dingen in de ark. Dit is een gedenkteken van mijn verbond met jullie. Daarom noemen wij het de ark van het verbond. Maar bovenop het ark was een deksel, maar geen normale deksel. Want het heet in de Bijbel de verzoeningsdeksel. En het idee daar was, op het deksel, je had twee cherubs, twee beelden van engelen. En daar in het midden, dat was de plek waar God zal zijn volk ontmoeten. De aanwezigheid van God. Maar niemand kon in de aanwezigheid van God komen. Dat is eigenlijk de regel in Exodus, is dat niemand mag de ark en de heilige dingen van God aanraken. Waarom niet? Omdat zondige mensen kunnen niet in de heiligheid van God komen. In staan. Anders gaat je sterven. Maar de bedoeling was, God heeft de wet aan de mensen gegeven, maar hij heeft op hetzelfde moment een manier gegeven om hun zonde, om hun overtredingen van de wet te dekken. En wat gebeurt is, één keer, niemand mag binnen de heilige der heiligen om de ark te zien of aanraken, behalve de hoge priester. En dat mag alleen één dag in het jaar. En ik kwam daar binnen als met de bloed van de offers. En hij nam de bloed en heeft het gesprinkeld op de verzoeningsdeksel. En het idee was, ze erkenden dat ze hebben de wet van God overtreden. En om de verzoening met God, want door de overtreding van de wet kwam er een scheiding tussen God en zijn volk. En dat scheiding brengt de dood. Maar om de scheiding, uh, om de verzoening van de zonde, brengen ze de bloed. Maar niemand mag eigenlijk daar binnenkomen. Maar hier is de vraag. De ark, David haalde de ark uit Kiriath Jearim. Dat is niet waar de tabernakel was. De tabernakel was in Gibeon, een heel andere stad. Maar waarom was het daar? Er is eigenlijk meer van deze verhaal dan wat we lezen in hoofdstuk 6. En als we willen weten, oké, waarom is het hier en wat kunnen we hiervan leren? Dan moeten we eigenlijk teruggaan één boek, naar 1 Samuel. Ik wil je vragen om met me mee, om één boek, ga naar links, 1 Samuel, begin in hoofdstuk 4. Nou, wat we zien hier is, we gaan lezen een beetje over de geschiedenis van de ark. Wat is met de ark gebeurd en waarom was het niet in de tabernakel, maar in Kiriath Jearim? En als we dit lezen, dan krijgen we veel meer inzicht over wat gebeurt in 2 Samuel hoofdstuk 6 en waarom het is gebeurd. Nou, in 1 Samuel 4 gaat tot het begin van 7 lezen wij een stuk geschiedenis over wat is gebeurd met de ark. We gaan niet alle drie hoofdstukken lezen, maar delen ervan. Dus we kijken eerst naar hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Het woord van Samuel, hij was een profeet, kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Ebenezer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen. Want zij doodden in het geleerde in het open veld ongeveer 4000 man. Israël is verslagen. Ze ging vechten tegen de Filistijnen, zijn verslagen. 4000 mannen zijn gestorven. En ze dachten, waarom doet God dit tegen ons? Waarom hebben wij het verloren? En dan iemand had een goede idee. Laat ons de ark van het verbond van God pakken. Ga naar de tabernakel en de ark naar het slagveld brengen. En het idee was, ja, wij hebben de ark niet. Als wij de ark hier brengen, dan zullen we zeker winnen. En dat was niet helemaal ongewoon, want er zijn wel momenten in de Bijbel waar de ark leidde de leger van Israël. Maar normaal moet de ark eigenlijk blijven in de tabernakel. Maar iemand zegt, ga en de ark halen. En dat deden de mensen. En als ze de ark naar het slagveld brachten, iedereen ging juichen en schreeuwen. En dacht, ja, nu gaan we winnen. En de Filistijnen hebben het gehoord en zeiden, wat is gebeurd? En ze erkennen dat, oh nee, de ark komt buiten. De ark komt naar het slagveld. En de Filistijnen zeiden, nee, we gaan nog steeds vecht aan. Wees mannen, ga de strijd aan. En ze gaan nog een keer vechten. Deze keer met de ark van het verbond. En dat lezen we in wat is gebeurd in 4 vers 10. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen. En zij vluchtten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot. Er viel van Israël 30.000 man voetvolk. Zijn niet gewonnen. De ark is in hun midden en ze hebben nog een keer verloren. En de eerste keer hadden ze 4000 mannen kwijt. Maar deze keer 30.000 mannen zijn gestorven. Hoe kan dat? Vers 11. En de ark van God werd meegenomen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Phinehas, stierven. Dit was onvoorstelbaar. Wij hadden de ark bij ons. En we zijn verloren. En de ark van de God van Israël is weggenomen. Iets dat ze zich nooit hadden kunnen voorstellen. Hoe kan dit? Het kwam door een verkeerd begrip van wie God was. Je ziet, Israël, de ark was een plek voor de aanwezigheid van God. Maar het was geen geluksding. Israël heeft het benaderd zoals je een afgod deed. Een afgod was heel vaak verbonden aan een symbool. En als je die symbool bracht, daar komt de afgod mee. En het idee was, als wij de ark van God naar ons toe brengen, dan God is verplicht om in ons middel te komen. Het is een beetje als een geheime wapen. Dit is de ark van onze God. Wijzen naar de vijand en God zal hem zeker doden. Maar God kan niet gemanipuleerd worden. En dat wilde hij hem laten zien. Je ziet, Israël, ze wilden de aanwezigheid van God niet. Ze wilden alleen wat God voor hun konden doen. Ze wilden een overwinning, maar ze wilden de aanwezigheid van God niet. En ze brachten de ark als een soort talisman. Als een soort geheime wapen. En God zei, nee, zo werkt het niet. Je wil de ark, dan krijg je alleen de ark. God heeft Israël gegeven precies wat Israël wilde. In mooie doos, zonder God. En ze hebben verloren. En dan wat gebeurt met de ark? En dat lezen wij in hoofdstuk 5 en 6. We gaan de ark volgen. Oké, Israël is verslagen. Duizenden mannen zijn gedood. En de Filistijnen, de vijanden van Israël, hebben de ark meegenomen. Maar wat gebeurt met de ark? We gaan het volgen in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, vers 1 en 2. De Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen en hem van Ebenezer naar Asdod gebracht. Asdod was een van de 5 steden van de Filistijnen. De Filistijnen hadden geen normale koninkrijk met een groot gebied, maar ze hadden eigenlijk 5 steden dat ze controleerden. En in die 5 steden, Asdod was een van de 5, dus ze brachten de ark naar Asdod. Die 5 steden waren langs de kust van Israël. En vervolgens, in vers 2, vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. Nou, Dagon was een god van de Filistijnen. En ze dachten, meestal in die tijd, wie gaat een oorlog winnen? Dat is wiens gods grootste, de sterkste god. En de Filistijnen zagen, oké, wij hebben de Israëlieten verslagen, dus onze god Dagon is groter en sterker dan de god van Israël. En wij hebben zijn symbool, zijn ark, meegenomen en wij zetten het in de tempel als een soort prijs. Als een trofee. Om even te laten zien, zet hem hiernaast, er was een groot beeld van Dagon in de tempel. Zet hem hier neer. En even laten zien, onze god is groter, dit is de prijs van onze overwinning. Maar in deze tijd, God wil niet alleen Israël een les geven over wie hij is. Hij gaat ook de Filistijnen even laten zien wie hij is. Hij wil even laten zien, je heeft mij niet verslagen. En wat gebeurt, komt alleen door wat God laat gebeuren. Lees in vers 3. Maar toen de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere. En zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Dus de volgende ochtend, ze komt binnen en de groot beeld van Dagon is neergevallen. Op zijn gezicht, voor de ark van God. Ik dacht, aardbeving zeker, toeval. Zet hem maar op, want hij kan niet zelf opstaan. Het is alleen een afgod. Zet hem maar op, laat hem zitten. Volgende dag, vers 4. Toen zij de volgende dag 's morgens vroeg opstonden, zie Dagon laag op zijn gezicht ter aarde gevallen voor de ark van de Heere, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel. Alleen Dagons romp was in zijn plaats overgebleven. Dus de volgende dag is hij weer gevallen, maar deze keer de hoofd en de handen zijn afgebroken. De hoofd is heel vaak een symbool van wijsheid, de handen zijn een symbool van macht. God wil even laten zien, Dagon heeft hij geen wijsheid. Hij is geen bron van wijsheid en geen bron van macht. Niemand is groter dan ik. Als Gods mensen hem niet willen eren, God zal zichzelf altijd eren. God zoekt altijd zijn eigen eer en hij wordt altijd geëerd. Zelfs als wij dat niet doen, hij zal het doen. Israël had God nodig, maar God had Israël niet nodig om zichzelf te eren. Dat heeft hij gedaan onder de Filistijnen. Maar wat gebeurt nu? Het wordt eigenlijk wat erger voor de Filistijnen. Als we lezen in vers 6 en 7 van hoofdstuk 5. De hand van de Heere drukte zwaar op de inwoners van Asdod en teisterde hen. Hij trof hen namelijk Asdod en de bijhorende gebieden met gezwellen. Toen de mannen van Asdod zagen dat het er zo aan toe ging, zeiden ze, laat de ark van God van Israël niet bij ons blijven, want zijn hand drukt hard op ons en op Dagon onze God. Dus wat gebeurt? Niet alleen de beeld is gevallen, maar ze krijgen een plaag van gezwellen. We lezen eigenlijk later in het hoofdstuk, dat ze krijgen niet alleen gezwellen, maar ook een plaag van muizen. muizen en gezwellen. Het is niet leuk. Het wordt erg voor die mensen. En ze erkennen dat dit is zeker van de God van Israël. Wat moeten we doen? Het moet eigenlijk weg. Weg van ons. Maar willen we eigenlijk terug naar Israël sturen? Nee. Niet zover. We gaan het naar onze buren sturen. We gaan eigenlijk naar het volgende stad van de Filistijnen. Naar Gat. Wij kunnen het niet. Dus wij sturen naar onze buren. Hé, buurman. En die gaat naar Gat. En hetzelfde gebeurt in Gat. De mensen van Gat, ze nemen de ark aan. En ze krijgen ook gezwellen en een plaag van muizen. En ze denken, nee, dit kan niet. Wij willen het niet. Het moet weg vanuit ons. Waar naartoe? Terug naar Israël? Nou, nog niet. We gaan het naar onze buren sturen. Ze gaan naar Ekron. Ekron is een derde stad van de Filistijnen. Stuurde even naar Ekron. Nou, deze keer Ekron ziet een patroon. De ark van het verbond komt in je stad en je krijgt gezwellen en muizen. Nee, alsjeblieft. En wat we lezen in vers 10, toen de ark van God naar Ekron, het gebeurde echter toen de ark van God in Ekron kwam, dat de inwoners van Ekron het uitschreeuwden. Ze hebben de ark van de God van Israël naar mij overgebracht om mij en mijn volk te doden. Ekron zei, probeer je mij te doden? Wil je dat wij sterven ook? Dus ze wisten dat het kan niet. De ark van God kan niet met ons blijven. En ze krijgen ooggezwellen en muizen in Ekron. En uiteindelijk zeiden ze, dit is te veel. Dit is te veel voor ons. We kunnen dit niet gewoon doorsturen. Het moet terug naar Israël. Maar hoe? Wat moeten wij doen? Dus we zien in hoofdstuk 6. Ze gaan hun priesters en waarzeggers vragen. Hoofdstuk 6, vers 1 en 2. Toen de ark van de Heere 7 maanden in het land van de Filistijnen geweest was, riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers en ze vroegen, wat zullen wij met de ark van de Heere doen? Laat ons weten waarmee wij hem naar zijn eigen plaats moeten terugsturen. Dus ze zag, oké, dit is een goddelijk ding, dit is een geestelijk ding, een spirituele ding. Wij moeten eigenlijk de schundigen roepen, de priesters en de waarzeggers. Wat moeten ze doen? Wat is onze oplossing? En de priesters en de waarzeggers hebben hem wel een goede oplossing gegeven. Dit is wat ze zeiden in vers 3. Wanneer u de ark van de God van Israël terugstuurt, stuur hem dan niet leeg terug, maar doe hem beslist een schuldoffer toekomen. Dan zult u genezen worden en zal u bekend zijn waarom zijn hand niet van u wijkt. De waarzeggers en de priesters, ze erkennen het wel. Dit is van God. Jullie hebben iets verkeerd gedaan toen je de ark van Israël heeft genomen. En je moet het eigenlijk terugsturen, maar niet leeg. Je moet een schuldoffer geven. Je erkent dat je iets verkeerd gedaan, dus je geeft een schuldoffer. Maar wat voor schuldoffer? Wat moeten we doen? Wat voor schuldoffer moeten wij aan de God van Israël geven? En zei, dit is wat je gaat doen. Je gaat gouden ontwerpen maken, zoals wat je hebt gekregen. Dus je gaat 5 gouden gezwellen maken. 1 voor elke vorst van de 5 steden van de Filistijnen. En 5 gouden muizen. Het is wel jammer dat wij deze dingen niet meer hebben. Het is wel leuk om te zien. 5 lelijk gouden gezwellen en 5 lelijk gouden muizen. En doe hem in een kist en stuur op een wagen daar terug. Maar dat is niet alleen. Dat is wat je moet doen. Dat is wat je moet eigenlijk terugsturen. Maar hoe doe je dat? We gaan het niet zomaar gewoon terugbrengen. Maar wat je moet doen, en dat lezen wij in vers 7 van hoofdstuk 6. Nu dan, neem een nieuwe wagen, maak die gereed en neem 2 zogende koeien waarop nog geen juk gekomen is. Span de koeien voor de wagen en breng hun kalveren achter hen vandaan terug naar huis. Neem dan de ark van de Heere, zet hem op de wagen en leg de gouden voorwerpen die u hem als schuldoffer doet toekomen in een kistje daar ernaast. Stuur hem vervolgens terug en laat hem gaan. Let op dan. Als de ark de weg naar het gebied van Beth-Semes inslaat, heeft hij ons dit groot kwaad aangedaan. Maar zo niet, dan weten wij dat niet zijn hand ons getroffen heeft. Dan is het ons toevallig overgekomen. Dus het idee is, hier is hoe wij gaan het terugsturen. Het is een beetje test. Een soort test. Als het lukt, dan weten wij, dit is echt van God. En hij heeft onze schuldoffer aangenomen. En we zullen genezen worden. En als het lukt niet, dan alles is toeval. Hij zei, je neemt 2 zogende koeien. En ze gaat de wagen leiden. Nou, hier is een probleem. Er staat hier in vers 7 dat waarop nog geen juk gekomen is. Wat het betekent is, deze 2 koeien zijn ongetraind. Nou, ik ben geen boer, maar ik weet wel. Je kan niet zomaar een koe of een paard aan een wagen hechten en laten hem gewoon leiden. Het lukt niet. Ze moeten eigenlijk trainen om dat te kunnen doen. En als je 2 koeien die helemaal ongetraind zijn, normaal gesproken gaat het helemaal niet lukken. Ze gaan niet op een lijn lopen, maar ook zijn zogende koeien. Dat betekent dat ze hadden nog steeds kalveren. En ze moeten eigenlijk de kalveren zogen. En dus, en een moederkoe vindt het helemaal niet leuk als je haar kalveren wegneemt. Ze gaat niet weg van haar kalveren. Zo werkt het niet. Dus het idee is, je krijgt heel weinig kans dat dit toevallig gaat op zichzelf werken. Ik denk, normaal, deze 2 koeien, ze gaan geen wagen trekken. En ze gaan niet weg van de kalveren. Maar als het gebeurt wel, dan weten wij dat God is hier bezig. En wat is gebeurd? Dat is in vers 12. Vers 12 van hoofdstuk 6. De koeien liepen regelrecht. In 1 spoor. De weg langs. Op weg naar Beth-Semes. Ze liepen al loeiend steeds maar door en weken niet af naar rechts of naar links. De staatsvoorsten van de Filistijnen liepen er achteraan tot aan het gebied van Beth-Semes. Het is gelukt. Ze deden wat normaal kan niet gebeuren. Ze gingen rechtstreeks naar Beth-Semes. Nou, Beth-Semes, dat is eigenlijk een klein staatje net over de grens in Juda. Maar dat is ook niet toeval. Toen God heeft Israël naar het beloofde land gebracht, hij zei dat het land zullen verdeeld worden door alle 12 stammen. Elk van de stammen zullen een deel van het land krijgen. En wat gebeurt is, 11 van de stammen krijgen wel gebieden door het hele land, behalve 1 stam. De stam van Levi, de Levieten. God zei, ze krijgen geen gebied in het land, want ik ben zelf hun erfenis. Ik ben hun portie. Dus de Levieten krijgen geen normale gebied, maar ze krijgen wel door het hele land een aantal steden. 48 steden. En in de lijst in Joshua, in de lijst van de steden van de Levieten, Beth-Semes staat erin. Het is een Levitisch stad. En volgens Exodus, en volgens Numeri en Deuteronomium, wie had de verantwoordelijkheid voor de heilige dingen van God? De Levieten. Ik ging direct naar een Levitische stad. God was in controle de hele tijd. Het was nooit buiten zijn controle. God is Heer over alle geschiedenis. Zelf ook hier. En dat lezen wij. En dan wat is gebeurd in Beth-Semes? In 14 tot met 15. De wagen kwam op de akker van Joshua, de Beth-Semiet, en bleef daar staan. Er was daar een groot steen. En zij kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien als brandoffer aan de Heere. De Levieten namen de ark van de Heere van de wagen af en het kistje dat daarbij was, waarin de gouden voorwerpen waren, en zetten ze op die grote steen. En op die dag brachten de manen van Beth-Semes brandoffers en brachten slachtoffers voor de Heere. Ze hebben het eigenlijk goed gedaan. Ze erkennen, dit is de ark van God. Wij zijn de Levieten, dit is onze verantwoordelijkheid. En ze hebben een offer aan hem gemaakt. Een aantal brandoffers. Dat is wel goed. Maar ze hebben nog steeds niet het juiste begrip van God. Het was een goede daad, maar hun hart, hun begrip van God was nog steeds verkeerd. Want dat lezen wij in vers 19. Maar de Heere doodde sommige van de manen van Beth-Semes, omdat zij in de ark van de Heere hadden gekeken. Hij doodde van het volk 70 man van de 50.000 man. Toen bedreef het volk rouw, omdat de Heere het volk en grote slaag haar toegebracht. Ze hebben de heiligheid van God niet echt erkende. De heiligheid van God, je mag niet daar binnenkomen. Er was nog steeds een scheiding tussen hun en God door hun zonde. Je mag niet zomaar door nieuwsgierigheid binnenkijken. Want God zei al in zijn geboden, in zijn regels, in zijn wet, je mag het niet aanraken. Het was geen plek voor onbedachtzaam nieuwsgierigheid. Dus wat ze deden was goed, maar de hart was nog steeds niet helemaal overgegeven aan God. Niet helemaal nederig geworden. En wat was hun reactie? Dezelfde als de Filistijnen. En dat lezen wij in 21, de laatste vers van hoofdstuk 6. Ze stuurden boden naar de inwoners van Kiriath Jearim om te zeggen: de Filistijnen hebben de ark van de Heere teruggebracht. Kom en haal hem op naar u toe. Nou, zie je daar dat ze hebben helemaal niet benoemd het feit dat 70 mannen zijn gedood door de ark. Alleen, hey buren, de Filistijnen hebben de ark teruggebracht. Willen jullie het even komen halen? En dan de 7, 1 en 2. Toen kwamen de mannen van Kiriath Jearim, haalden de ark van de Heere en brachten die in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van de Heere zorg te dragen. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriath Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werd 20 jaren. En het hele huis van Israël wendde zich klagen tot de Heere. Israël wendde zich klagen tot de Heere. Alles ging fout. Dit was maar 7 maanden na hun verlies aan het slagveld. De Filistijnen op dat moment domineerden Israël. En ze wisten niet wat is aan de hand. Ze wenden zich klagen aan de Heere. Maar ze hebben de ark van het verbond van God niet teruggezet in de tabernakel. Maar het bleef verwaarloosd. In een kleine staatje voor bijna 70 jaren. Van dit moment tot David is ongeveer 70 jaar. Voor 70 jaar hebben ze de ark van de verbond verwaarloosd. En dat brengt ons terug naar 2 Samuel hoofdstuk 6. Als wij terugkijken naar wat is gebeurd. 70 jaar. Niemand dacht om de ark van God terug te zetten in de heilige der heiligen van de tabernakel. Ze laat het gewoon verwaarloosd achter. Nou, kijk weer naar vers 3 van hoofdstuk 6 van 2 Samuel. Vers 3 en vers 6. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab, dat op de heuvel lag, en Uza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. En dan vers 6. Maar toen ze bij de doorsvloer vandaan kwamen, strekte Uza zijn hand uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. Hoe vervoerde Israël de ark? Op een nieuwe wagen. Oeh, chic. Het is een Mercedes. Maar waar hebben ze dat geleerd? Geleid door 2 runderen. Oké. Waar hebben ze dat gezien? Ze deden precies wat de Filistijnen deden. Ze hebben geleerd van de Filistijnen. Niet vanuit Gods woord. Wat er staat in Gods woord, in Exodus, in Numeri, Deuteronomium en het boek van Joshua. Dat hadden ze allemaal. De ark van het verbond van God mag alleen vervoerd door de priesters. En dan met draagbomen. Niet door dieren, niet op een wagen. En op draagbomen, zodat niemand het zal aanraken. En als je een aantal priesters met draagbomen. De reden dat alles ging een beetje scheef, was dat het op een wagen zat met 2 domme dieren. Niet door de priesters. Ze erkennen de heiligheid van God niet. Ze hebben voor 70 jaar hebben ze niet alleen de ark verwaarloosd, maar ook het woord van God verwaarloosd. En ze wisten niet wat ze moeten doen. Het was de priesters taak. De taak van de priesters om het woord van God te leren en ook aan anderen te leren. En dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn vergeten. Ze zijn de ark, ze zijn de glorie van God vergeten. Als wij zijn woord niet goed kennen, dan lopen wij in het gevaar om een verkeerd beeld van God te laten ontwikkelen. Het beste oplossing om een juiste beeld van God te krijgen, is vanuit zijn woord. Want zijn woord is zijn openbaring van zichzelf aan ons. En als wij dit niet goed kennen, dan is het makkelijk om een verkeerd beeld van God te krijgen vanuit onze eigen cultuur, van onze eigen geschiedenis. Zelfs ook vanuit de kerk kunnen wij een verkeerd begrip van God leren. De oplossing, de bescherming daarvan, is het woord goed te leren kennen. Wat wij zien van Uza. Uza was geen willekeurige daad met goed bedoelingen. Het is eigenlijk een resultaat van een hele generatie van mensen die Gods woord en de heiligheid van God hebben verwaarloosd. Er was meer. Als wij denken over offgoderij. Heel vaak als we denken over offgoderij, denken wij de aanbidding van een afgod. De aanbidding van een valse god. Maar offgoderij is ook de valse aanbidding van de juiste God. En de reden dat het ook afgoderij is, is dat aanbidding, de betekenis van aanbidding, wat het betekent om iets aan te bidden, is dat iets of iemand op de hoogste plek in je leven te zetten. Iets of iemand op de hoogste plek in je leven te zetten. Dat is aanbidding. En als dat niet God is, dan is het een afgod. En als je denkt, soms, ik hoor soms in onze samenleving en in onze cultuur, ik wil God aanbidden op mijn eigen manier. Ik kan God aanbidden op mijn manier. Maar dat is niet jouw keus. Dat is een valse aanbidding van een juiste God. En dat komt door een verkeerd begrip van God. Dus wat moest Uza eigenlijk doen? Laat die ark gewoon vallen? Ja. Waarom? Als de ark valt, als het viel af de waken, komt er op de stof op de grond. Maar de stof op de grond was niet schuldig. De stof op de grond was niet ontrouw geweest. Het vuil op de grond had de glorie van God niet vergeten. Ja, laat het vallen. Maar Uza was niet alleen schuldig. De hele generatie was schuldig. Maar wij kunnen de slachtoffers van onze zonden niet bepalen. Na 3 maanden, blijkbaar dat David heeft de les geleerd. Hij zag weer de goedheid van God en de heiligheid van God in zijn woord. En we lezen over 3 maanden later in hoofdstuk 6, vers 12. Koning David werd de boodschap gebracht. De Heere heeft het gezin van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend vanwege de ark van God. Toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. En het gebeurde nadat de dragers van de ark, zie dat? De dragers, niet de wagen, niet de runderen, de dragers, de priesters. Hij deed het nu op het juiste manier. Nadat de dragers van de ark van de Heere 6 stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemeskalf offerde. David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heere. En David was gekleed in een linnenpriesterhemd. Zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van de Heere over met gejuich en met bazuingeschal. Ik wil je drie gedachten geven. Hier bij het einde. Drie gedachten om mee te nemen vanuit deze stuk. Een moeilijke stuk, maar als wij meer van het verhaal, meer van de geschiedenis kunnen lezen, dan krijgen we wat meer inzicht over wat is hier gebeurd. En drie gedachten om mee te nemen. De eerste gedachte is dit. God bepaalt hoe hij wordt aanbeden. God bepaalt het, niet ons. Hij geeft het in zijn woord hoe wij hem moeten aanbidden. Aanbidding is iets op iemand in de hoogste plaats zetten. En het idee is dat als wij zeggen dat, ja, ik wil God aanbidden op mijn manier. En we kijken niet naar wat er staat in het woord. Dan het idee is dat de hoogste plaats in mijn leven is eigenlijk mijn wil. Mijn wil, mijn gemak. En de aanbidding van God moet daaronder komen. Want ik wil God aanbidden op mijn manier. Dat is afgoderij. Maar God bepaalt hoe hij wordt aanbeden, niet ons. De tweede gedachte is dit. Als wij Gods woord verwaarlozen, dan lopen wij in het gevaar om een verkeerd begrip van God te ontwikkelen. Als wij zijn woord niet goed kennen, dan krijgen we heel vaak invloed van anderen over hoe wij God moeten benaderen. Misschien is het niet altijd goed, misschien is het niet altijd juist. Wij moeten dit goed leren kennen. Want als wij een verkeerd begrip van God hebben, dan dat leidt natuurlijk tot valse aanbidding van de juiste God. En de derde gedachte vandaag, en dat is de vraag dat we hebben in het begin voorgesteld, als je tot een moeilijke tekst komt. Hoe begrijpen wij deze tekst in het licht van het evangelie van Jezus, de kernboodschap van de Bijbel? Als je kijkt naar het hele gebeurtenis, 71 mensen zijn gestorven door het aanraken van de ark van het verbond van God. De 70 mannen in Bethsemes en Uza. Waarom? Want de heiligheid van God. Er is een scheiding tussen ons en de heilige God. En dat scheiding brengt de dood. Niemand mag eigenlijk in de heiligheid van God komen, anders gaan ze sterven. En dat zien wij hier, maar dit was voor de komende offer. De komende lam. De lam van de Pesach, die komen zou. Zie, onze zonde, onze opstaan tegen God, het maakt de scheiding en door de scheiding komt de doden. En dat zien wij hier in deze interactie met de ark van het verbond. Want de ark was de aanwezigheid, dat was waar Gods aanwezigheid was. Dat is heilig. En niemand kon de ark aanraken. Als de hoge priester daar binnen wil komen, hij moet eerst met de bloed van het offer komen. En verzoening zoeken. En eigenlijk in de tabernakel, daar waar de ark van het verbond was, was er een voorhangsel daarvoor. En de reden voor de voorhangsel was een soort barrière te maken tussen de mensen en de heilige God. Maar Jezus was de heilige God vlees geworden. En hij is naar ons gekomen om onder ons te wonen. Eigenlijk, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij kwam naar ons toe. En hij is gestorven. En toen hij op het kruis stierf, de voorhangsel in de tempel is gescheurd van boven naar beneden. Hij maakte een weg waardoor wij kunnen komen. Je ziet, wij hoeven eigenlijk niet meer bang te zijn. We hoeven niet meer bang te zijn om voor de troon van God te komen. Want door het bloed van Jezus mogen wij direct naar God komen. Dat is onze hoop. Dat is wat wij hebben nu. Dat ze hadden in de tijd van David niet. Want het perfect offer is al gedaan door Jezus. En door zijn bloed mogen wij de Vader, de God van het heelal, benaderen door het bloed van zijn zoon, Jezus. En in plaats van boosheid en angst, mogen wij net als David juichen en zingen en prijzen. Want wij zijn geheiligd, niet door onze daden, maar door het bloed van het Lam, door Jezus. En wij zijn verzoend met God. Hier straks gaan wij de avondmaal nemen. En ik hoop dat wij kunnen hierover nadenken. Dit is het bloed. Zijn lichaam gebroken voor ons. Zodat wij hoeven niet bang te zijn voor de dood. Wat we hebben hier gezien. Want we mogen binnenkomen. En in de aanwezigheid van de Heilige God. Nu en voor eeuwig leven. Laat ons bidden.